Wat is het goed om met u te zijn vanochtend, gemeente. Zo straks in de aanbidding moest ik denken aan een tekst. Een hele bekende tekst, u kent hem waarschijnlijk. Mag trouwens je zeggen, jullie kennen hem waarschijnlijk wel. En dat is een tekst uit Jesaja 9 vers 5 en daar staat dit. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij die rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam, wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Mensen, dit is goed nieuws. Amen. Aan de heerschappij, aan de uitbreiding van zijn heerschappij, aan de uitbreiding van zijn vrede zal geen einde komen. God gaat door. Ik weet niet hoe het met u is vandaag, maar ik ben daar gewoon enthousiast over. Weet je, God gaat altijd door. Hoe jouw leven er ook uitziet. Of je diep in de put zit, of jouw leven helemaal verrot is. Jouw gezin niet goed loopt, jouw huwelijk niet lekker loopt. Of het goed gaat op school of juist niet. Of je ontslagen wordt bij jouw baas. Of je ernstig ziek bent. God gaat door met het uitbreiden van zijn heerschappij. Amen. U mag best reageren. Ik ben er enthousiast over. Merkt u dat al een beetje? Ik ben zo enthousiast over Jezus. Ik ben zo enthousiast over Jezus. Hij heeft mijn leven compleet veranderd. Compleet op zijn kop gezet. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Ik heb niet zo'n makkelijke jeugd gehad. Heel erg een zoektocht gehad in mijn leven. Wie ben ik en wie is God? Maar op mijn 16 heb ik ervoor gekozen om Jezus te volgen in alles. Ik heb me laten dopen op mijn 16 als profetische daad. Jezus, ik geloof dat u echt bent. Ik geloof dat u leeft. Ik geloof dat u voor mij gestorven bent. En Heer, nu ga ik sterven, opdat uw leven zichtbaar gaat worden in mij. Is dat niet gaaf? Ik ben zo enthousiast over hem en wat hij heeft gedaan in mijn leven. Oh, en ik kan er ook gewoon niet stoppen om over te praten. En ook ik heb mijn ups en mijn downs. Ik heb ook, de ene dag voel ik me wat beter dan de andere dag. En misschien heeft u het meegekregen. Ik sprak hier ergens in juli, geloof ik, ook over geestelijke strijd. En mijn leven gaat niet altijd over rozen. Ik denk dat als je een diploma in geestelijke strijd kan krijgen, dat ik hem inmiddels wel ontvangen heb. Weet je, ik sta hier enthousiast en ik voel me goed vandaag. Maar het is niet altijd zo geweest. Ook nadat ik voor Jezus koos, heb ik een hele ontwikkeling doorgemaakt. Ik ben onwijs depressief geweest. Ik heb een flinke burn-out gehad. En het was zelfs zo heftig dat ik op een gegeven moment in de trein kon zitten. En dan kon snappen opeens waarom iemand toch wel dat stapje vooruit zal zetten op het perron. Gelukkig, ik heb het nooit serieus overwogen om een einde aan mijn leven te maken. Maar het was zo heftig in mijn leven dat ik zo verlangde om gewoon bij Jezus te zijn. Dat ik zei, Heer, het hoeft van mij niet meer. Heer, mag ik gewoon naar de hemel gaan? Het evangelie gaat toch om redding? Nou, haal me maar thuis. Het is wel goed. Terwijl ik nog een jonge gast ben. Ik had zoveel pijn. Maar God heeft me ervan bevrijd. Hij heeft me ervan bevrijd. En ik wil jou bemoedigen vandaag. Als jij door een heftige tijd heen gaat. Gods woord zegt, ik ben met jullie. Al de dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. God is met jou tot aan de voltooiing van deze wereld. Hoe jij je ook voelt. Of jij hem dichtbij ervaart in jouw leven. Of juist heel ver weg. De belofte in Gods woord is dat hij dichtbij is. Hij is niet ver weg. Hij is dichtbij. En ik heb dat ontdekt. Ik heb ontdekt dat ik niet een of andere superchristen of zo hoef te zijn om geliefd te zijn. Ik hoef niet dingen te doen om mijn identiteit te ontvangen. Mijn identiteit is al dat ik een geliefd kind ben van de Vader. En dat ben jij ook. Hij houdt van je. Wat je ook gedaan hebt in je leven. Hoe jij ook over jezelf denkt, God denkt positief over je. Want jij bent zijn zoon, je bent zijn dochter. En ik heb ontdekt in mijn leven dat het niet uitmaakt hoe ik mij voel, maar dat God mij altijd wil gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. Dat overal waar ik kom, mag ik zijn liefde verspreiden. Mag ik genezing uitspreken over mensen die ziek zijn. Mag ik andere mensen uitnodigen om de liefde van Jezus in hun leven te ervaren? En dat vind ik zo gaaf. Weet je, het is niet afhankelijk van mij, het is afhankelijk van hem. En dat is ook nu. Weet je, ik kan een hele mooie preek voorbereiden. Maar uiteindelijk gaat het niet om of ik goed spreek. Het gaat erom of God aanwezig is op dit moment. Want ik geloof dat als jij een ontmoeting met God hebt, dat je leven compleet op zijn kop staat. Amen. Als je een ontmoeting met God hebt, dan kun je niet meer hetzelfde blijven. Als jij ziet dat hij schepper is van hemel en aarde. Dat hij jouw God is, dat hij jouw koning is. En jouw beste vriend, jouw vader die voor je zorgt. Dan staat je leven op zijn kop en dan ga je veranderen. Amen. Cool, ik ben een beetje enthousiast, dat merk je wel, hè? Ja. Weet je, met dat enthousiasme, dat is niet alleen hier, maar dat is gewoon overal. Een tijdje geleden was ik in de sportschool. En, ja, dat zou je misschien niet zeggen, maar ik ga naar de sportschool. Ja, nou moet je niet lachen, dat is wel een beetje flauw. Maar ik ga naar de sportschool 2 keer in de week. Zo'n beetje, soms 3, soms iets minder ook wel, hoor. Maar, en dan, een tijdje geleden ook, een maandje geleden of zo, op zaterdag. En dat was een beetje in de middag en dan, ik had echt heel hard gesport, 20 minuten of zo. En ja, was een goede workout. En ik had niet zo heel veel tijd namelijk, maar ik wilde nog wel even naar de sauna. Er zit namelijk in dat sportschooltje in die kleedkamer, de mannen zit dan zo'n saunaatje en dan kun je dan net met z'n 5 of zo inzitten. En oh, dat is zo lekker ontspannend. En ik moest die zaterdagmiddag moest ik nog een preek schrijven. En dat is voor mij altijd super goede voorbereiding, lekker ontspannen. En ik zat zo in die sauna en er zaten 2 andere gasten. En die gasten waren ongeveer 20 jaar oud. En ze heetten Bilal en Mohammed. Ze kwamen, ze waren in Nederland geboren, maar ze waren van Marokkaanse afkomst. En die gasten die zaten ook een beetje zo te hangen, zo achter in die sportschool. Of in die sauna. En die zeiden ook, oh, dit is zo lekker. Ik ben blij dat ik niet meer hoef te werken, dat het weekend is. Oh, je zou nog maar moeten werken. En zo met een schuin oog kijkt Bilal naar mij. En hij zegt, hey, jij dan? Moet jij nog werken vandaag? Dus ik kijk ze op. Ik zeg, nou, ja, ik moet nog wel werken vandaag. Ja, wat noem je werk, hè? En toen zegt Bilal zo, nou, wat doe je dan voor werk? Oh, het is weekend, dan verdien je vaak 150% of zo goed voor elkaar. Ik zeg, nou, mijn werk ziet er een beetje anders uit. Ik ga vanmiddag een preek schrijven. En Bilal, die denkt 2 minuten, of 2 momenten na. En die zegt, wow. Ga je preek schrijven? Mohammed, hij gaat preek schrijven. Ben je priester of zo? Ben je priester of zo? Mohammed, hij is priester. Dus ik ging een beetje mee in hun, je bent priester. En toen zei hij op een gegeven moment, je bent priester junior, dit is vet. En ze gingen me allerlei vragen stellen. Hoe zit dat dan? Ben je dan dominee? Doe je dan zo'n pak aan? En hoe ziet je leven eruit? Ze waren echt oprecht geïnteresseerd. En er ontstond een gesprek. En zij waren allebei moslims. Ze gingen regelmatig naar de moskee. En ze zeiden op een gegeven moment ook van, ja, maar we geloven toch in dezelfde God, Marcel? Ik zeg, nou, ik weet niet hoe het met jouw God zit, maar die van jullie is dood. Die van mij die is na 3 dagen opgestaan, die leeft. En we, amen. Yes. Come on. Nee, we hadden gewoon een supergoed gesprek. Maar wat Bilal ook zei, Marcel, ik vind het zo tof om jou te ontmoeten vandaag. Hier in Veenendaal, ik heb nog niemand gevonden die oprecht over zijn geloof kan getuigen. Dankjewel dat jij dit gedaan hebt. En dat raakte mij. Ik woon in Veenendaal. Misschien hoofdstad van de Bijbelbelt. Zoiets. 56 kerken. Ik hoorde afgelopen week op het nieuws dat de kerk waarin ik zit de snelst groeiende gemeente van Nederland is. En dan zit ik in dat sportschooltje en dan zegt Bilal, ja, maar er is niemand die je over Jezus kan vertellen. Weet je, dat raakte mij. En op een gegeven moment, we hadden echt een goed gesprek. En ik zei ook tegen Bilal, ja, maar de God waar jullie in geloven, die is ver weg. Jij kan hem niet zien, je kan hem niet ervaren, je kan zijn stem niet eens verstaan. Maar de God waarin ik geloof, die woont in mij. De God, de schepper van hemel en aarde, de koning der koningen, die woont in mij. En Bilal die kijkt me zo aan en hij denkt dus na. Hij kijkt dus naar Mohammed en die zegt, wow, ja, geen idee. En Bilal zegt, wow, hoe kan dat nou? Hoe kan die God die zo groot is in jou wonen? Dat past toch nooit? En hij begreep het. Hij snapte dat wij heel klein zijn, dat wij zonder God niks zijn. En als God zo groot is, zo machtig, zo heilig. Als hij in ons woont, dan moet hij wel naar buiten komen. Ja, toch? Ja. God moet wel naar buiten komen. En dat is denk ik de kern van het evangelie. De kern van het evangelie is niet dat wij een toegangsticket naar de hemel krijgen. De kern van het evangelie is dat wij de hemel op aarde mogen brengen. Jij mag de hemel op aarde brengen. Oh ja, het evangelie begint bij redding. Weet je, doordat wij zonde hebben gedaan in ons leven, zijn we zondig geworden. En zijn we op weg naar een eeuwigheid zonder God. En het was nooit Gods verlangen om voor eeuwig van hem gescheiden te zijn. God die verlangde ernaar om met ons te zijn. Maar hij zag ook dat hij die heilig, machtig, groot was. En wij zondig, klein en slecht. Dat die twee niet bij elkaar konden zijn. Weet je, als je in een donkere kamer een lichtje aansteekt, dan is het donker weg. En zo is het ook met God en met ons. Als God bij ons in de buurt komt, wij kunnen gewoon niet meer bestaan, omdat God zo heilig is. Maar God koos ervoor om zijn zoon naar de aarde te sturen. Jezus, die 100% God was en 100% mens, die aan een kruis ging hangen. Hij die perfect was. Het onschuldige lam. Dat heeft voor ons aan het kruis gehangen. Hij is gestorven. Hij heeft betaald voor onze zonden, zodat wij konden leven. Doordat Jezus voor ons gestorven is, mogen wij met zekerheid zeggen, als ik geloof in hem, als ik geloof in het kruis, in dit kruis, als ik geloof in dit kruis, mag ik met zekerheid zeggen dat als ik straks sterf, dat ik naar de hemel zal gaan. Niet omdat ik zo goed ben. Nee, juist niet. Omdat ik besef dat ik het zelf niet kan, dat ik het zelf niet red. Maar dat hij het voor mij heeft gedaan. En ik wil je uitdagen vandaag. Als jij misschien voor het eerst in de kerk bent of nog niet zo vaak geweest bent. Als jij nog nooit een keuze voor Jezus hebt gemaakt, maak een keuze. Ook jullie op het balkon, maak een keuze. Weet je, de eeuwigheid is al begonnen. En ik hoop dat het nog heel lang zal duren voordat jullie zullen sterven. Weet je, het kan zomaar gebeuren. Dat hoorden we net ook met onze broeder die 82 was. Maar hoe vaak horen we niet verhalen van jonge mensen die ook komen te overlijden? Weet je, het kan zomaar morgen of overmorgen gebeuren. En ben jij dan klaar voor de eeuwigheid? Kun jij dan net als onze broeder hier zeggen, ik ben verheugd over wat gaat komen? En zoals Erik zei, als ik straks bij de hemelpoort aan zou komen, dan staan ze met gejuich op mij te wachten. Heb jij die geloofszekerheid? Of twijfel je? Als jij twijfelt, ik wil je uitdagen, maak vandaag een keuze. En dit klinkt misschien een beetje zieltjeswinderig, maar dat maakt niet uit. Jezus houdt van jouw ziel. Jezus heeft jou gemaakt. Hij heeft jou geschapen. Hij heeft een plan met jouw leven. En hij wil met jou zijn. Hij wil niet dat jij voor de eeuwigheid verloren gaat. Hij houdt van je. Maar hij heeft jou ook een keuze gegeven. Wil jij voor die liefde kiezen? Of kies jij er tegen? Er is geen middenweg. Je bent of voor God of je bent tegen God. Of je wandelt op de smalle weg die leidt naar God. Of de brede weg die leidt van God. Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand kan door God komen dan door Jezus alleen. Je kunt veel geld weggeven. Je kunt een goede zoon of een goede dochter zijn voor je ouders. Je kunt veel vrijwilligerswerk doen. Je kunt zijn als moeder Teresa. Je kunt op een podium staan en spreken. Je kunt in een band staan en aanbidding leiden. Maar op basis van die dingen is jouw eeuwigheid niet zeker gesteld. Alleen op basis van wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Door zijn genade. Maar redding is slechts het begin. Jezus is niet aan een kruis gestorven om onze toegangsticket naar de hemel te geven. Niet alleen. Jezus is gestorven om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Redding is slechts het begin. Weet je, de Bijbel staat vol met Gods koninkrijk. Einde van de. Jullie kennen het verhaal wel, Exodus 15, vers 18. De einde van de tocht door de Schelfzee heen. Het volk van Israël was in Egypte, gaan op weg naar het beloofde land. Mozes is hun leider. Ze komen vlak voor een zee te staan, dan moeten ze dwars doorheen. Mozes steekt zijn handen omhoog, de zee splijt. Een muur van water hier, een muur van water daar. Ze gaan er dwars doorheen. Ze worden zelfs achtervolgd door vijanden. Dus ze waren hard aan het lopen natuurlijk. En dan komen ze op een gegeven moment komen ze aan het einde. En dan steekt Mozes nog één keer zijn handen omhoog. En het water vloeit terug. En alle vijanden verdrinken. Op die dag waren er honderden, duizenden, ik weet niet precies hoeveel. Vijanden van het volk van Israël werden verslagen. Ze verdronken. En Mozes was blij. En we lezen in Exodus 15 dat hij een loflied aan het zingen is. En dat hij God eert en prijst voor wat God heeft gedaan. God had een wonder gedaan op die dag. En dan zegt hij aan het einde, aan het einde van zijn lofzang, opeens ziet hij het of zo. Dan zegt hij, de Heer, Jezus God, de Heer is koning voor eeuwig en altijd. De Heer is koning. Mozes had ook kunnen zeggen, de Heer is mijn redder voor eeuwig en altijd. Want God die had hem net gered van zijn vijanden, ja toch? Maar hij zegt niet, de Heer is mijn redder. Hij zegt, de Heer is mijn koning voor eeuwig en altijd. Of bijvoorbeeld een profetie in Jesaja. De profeet Jesaja profeteert. Hij ziet God in de hemel ziet hij zitten en dan beschrijft hij God zo. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Welke mensen zitten op een troon? Koningen en koninginnen. Kijk, jullie zijn wakker. Welke mensen zitten op een troon? Koningen en koninginnen. Het was alsof Jesaja het opeens zag. De Heer is koning voor eeuwig en altijd. Of bijvoorbeeld Jezus die in Matthäus 4 begon te prediken. Het staat er ook, vanaf toen begon Jezus te prediken. En te zeggen, bekeer u, want uw redding is nabij. Nee, Jezus zei, bekeer u, want het koninkrijk van God is nabij gekomen. Of de bergrede, de eerste grote preek die Jezus deed. Dan staat dit. En hij opende zijn mond en onderwees hen en hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, zoals in de hemel, zo ook hier op aarde. Lucas 10, vers 8 en 9. Dan spreekt Jezus tegen zijn discipelen. En dan staat dit. En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u. Eet wat u voorgezet wordt. Genees de zieken die er zijn. En zeg tegen hen, uw redding is nabij. Nee, het koninkrijk van God is dichtbij u gekomen. En zo gaat het door en door en door. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, in de Psalmen, in de Evangelie, de brieven van Paulus. Dit boek staat vol met het koninkrijk van God. Het grootste thema van dit boek, van de Bijbel, is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En in mijn optiek is het tweede grootste thema Gods Koninkrijk. Colossenzen 1 vers 13 staat ook zo'n mooie tekst. Want Hij, God, die heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en heeft ons overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Als jij gelooft dat Jezus voor jou gestorven is aan het kruis, dan word jij overgezet van het rijk der duisternis naar het koninkrijk van het licht. Er is een eeuwige strijd gaande tussen de duisternis en tussen het licht. En dat begon al in Genesis. In Genesis 1 zien we de hemel en de aarde met elkaar in overlap. God kon samen met de mens wandelen. Ze konden met elkaar praten. Ze konden wandelingetjes door de Hof van Eden maken. En ze konden relatie met elkaar hebben. Ze hadden connectie met elkaar. Ze hadden gemeenschap met elkaar. God en de mens woonden met elkaar in één ruimte. Maar door wat de mens deed, doordat de mens zei, Heer, we hebben u niet nodig. Wij willen zijn als God. Wij eten een hap van dat stuk fruit. Weet je dat het nooit een goed idee is om fruit te eten? Nou ja, het ging al fout toen mensen fruit aten. Hè? Het was niet een kroketje of zo. Maar, sorry. Echt, ik moet altijd zo mijn best doen om fruit te eten. Ik heb net een banaantje gehad. Maar de mens die at fruit. En toen kon God en de mens niet meer met elkaar in één ruimte wonen. De mens zondigde ten opzichte van God. En er ontstonden twee verschillende ruimtes. Aan de ene kant de hemel en aan de andere kant de aarde. De hemel, de plek waar God woonde. Waar heerlijkheid was, waar macht was, waar kracht was, waar glorie was. Gouden straten. En de aarde, de plek waar de mens woonde. Waar ziekte, zonde, pijn, verdriet, angst heerst. En die twee waren van elkaar gescheiden. Maar dat is niet wat God wilde. God wilde in relatie, in contact staan met de mensen. En dan zien we in het Oude Testament dat er een oplossing komt. Er komt een tempel, een tabernakel. En in die tempel, tabernakel, had je het heilige der heiligen. En dat was een plek in het midden van de tempel waar dan de priester één keer per jaar mocht komen. Hij moest allerlei rituelen volgen. Hij moest allerlei dieren slachten en van alles doen om zonde, vergeving te vragen voor de zonde van het volk en van zichzelf. En het was zelfs zo heftig en het was zo nauwgezet dat als hij één stap uit dat ritueel zou missen, één zonde zou vergeven en hij zou in het heilige der heiligen binnenkomen en hij zou de God ontmoeten, dat hij in één keer dood zou gaan. God die was zo anders dan de mens, dat als er nog maar één verborgen zonde zou zijn, één dingetje wat hij vergeten was, dan zou hij meteen sterven. Dus wat deden ze? Best wel grappig. De Bijbel is soms best grappig. Dan hadden ze een touw, dat bonden ze dan om de enkel van de priester heen. En dan ging die priester die ging naar binnen en dan zijn knechten die stonden dan zo een beetje buiten. Want als de priester per ongeluk vergeten was een zonde te belijden, dan zou hij voorzeker sterven. Maar ja, dan ligt daar een overleden priester in je heilige der heiligdom. Dus wat deden ze dan? Dat trokken ze me zo uit. Want ze konden zelf ook niet naar binnen. Ik vond dat best grappig, maar goed. Maar in het Oude Testament was er dus één moment in het hele jaar. En maar bij één persoon dat God en de mens elkaar konden ontmoeten. Ik geloof dat u en ik vandaag nu God kunnen ontmoeten. Maar in het Oude Testament kon dat niet. Alleen de priester kon eens per jaar, als die geofferd had, rituelen gevolgd had, op één plek, op één moment God ontmoeten in de tabernakel of in de tent. Of in de tabernakel of in de tempel. Er was een gedeeltelijke overlap tussen hemel en aarde. Maar dat was niet wat God verlangde. God verlangde ernaar om een complete overlap met hemel en aarde te hebben. En hij zond zijn zoon Jezus. En als we in Johannes lezen, dan in het begin van Johannes zegt hij zo mooi: en het woord is vlees geworden. Dan heeft hij het over Jezus natuurlijk. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En in de vertaling staat er eigenlijk: en het woord is vlees geworden en hij heeft onder ons getabernakeld. Johannes zegt hier dat Jezus de tabernakel was, dat Jezus de tempel was, dat Jezus de perfecte tabernakel was, waar Jezus was 100% mens en hij was 100% God. Op dat moment was God de enige persoon waarin de hemel en de aarde volledig met elkaar in overlap waren. Jezus was de enige persoon die Gods koninkrijk kon vertegenwoordigen. De overlap van hemel en aarde was alleen in Jezus. Maar daar bleef het niet bij. Johannes zegt ook op een gegeven moment in vers 29: zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes claimt hier dat Jezus niet alleen de tempel was. Hij claimt hier ook dat Jezus het tempeloffer was. Met de potentie om de zonde van heel de wereld weg te nemen. Jezus was als een soort parachutist, was hij naar beneden gekomen in vijandig gebied. Er was koninkrijk der duisternis op aarde. En op dat moment, Jezus komt naar de aarde als 100% mens en 100% God. En hij vertegenwoordigde een ander koninkrijk, een koninkrijk van het licht. Maar dan gaat hij verder. Het eindigt niet bij Jezus. Hij gaat naar armen toe, hij gaat naar zieke mensen toe, hij gaat naar zondaars toe, hij gaat naar hoeren toe, naar tollenaars toe. En hij praat met hun. En hij zegt: hey, ik hou van je. En ik weet dat je verkeerde dingen hebt gedaan. Je moet je bekeren. Keer je denken om. Verander je denken. Verander je leven. Want er is een koninkrijk. Er is een koninkrijk van het licht. Wil jij deel worden van dat koninkrijk? Hey, jij bent ziek. Ik leg op jou de handen. Ik spreek genezing uit. En dan zeg ik tegen je: het koninkrijk van God is nabijgekomen. Jezus creëerde in een smerige wereld overal perfect schone, reine, mooie plaatsen om zijn koninkrijk uit te breiden. En dat deed hij niet in een gebouw, maar dat deed hij in mensen. Jezus was 100% mens en God. Hij was het koninkrijk van God. Hij was daar koning van dat koninkrijk. En hij nodigt andere mensen uit. Wil jij deel worden van dit koninkrijk? Wil jij deel worden van dit koninkrijk? Maar daar stopt het niet. Op een gegeven moment, de discipelen die hebben 3 jaar met Jezus meegelopen. En ik kan me zo voorstellen dat ze na 3 jaar eindelijk eens een beetje door hadden wie Jezus was. Weet je, in het begin dachten ze: wat is het voor een aparte man? Hij geeft onderwijs, we snappen hem niet. Maar na die 3 jaar hadden ze eindelijk door wie Jezus was. En dan sterven aan een kruis. De discipelen die keken naar het kruis en die denken: nee, Jezus, u bent toch koning? U is toch gegeven alle macht in hemel en op aarde? Waarom hangt u hier? U zou toch uw koningschap herstellen op aarde? U zou toch weer de baas worden over de aarde? We zouden toch uw koninkrijk uitbreiden? En nu hangt u daar aan het kruis en hij leek verslagen. Hij leek verslagen. Maar dat was hij niet, want na 3 dagen stond hij weer op. Hij had de dood verslagen. Harold, u mag zo naar voren komen. En dan verschijnt Jezus aan de discipelen. Er waren verschillende verschijningen na het opstaan van Jezus. En hij komt bij de 11 of de 70, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. In Handelingen 1 lezen we daarover. En dan staat er dit. En zij dan die samengekomen waren, dat waren zijn discipelen, die vroegen aan Jezus: Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk van God herstellen? Zij dachten dat Jezus als een fysieke koning, als een aardse koning, in Israël op de troon zou gaan zitten. Dat hij een beetje de Trump van toen zou worden, de baas over heel de wereld. En dat hij wel eens eventjes zou zeggen hoe de wereld eruit zou moeten zien. Maar Jezus is een hele andere koning dan wij vaak denken. En dan antwoordt Jezus op deze manier. Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Jezus die zegt, ik ben de koning der koningen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ik kan in 1 keer deze aarde veranderen. Maar ik kies ervoor om jou te gebruiken. Discipel van mij, leerling van mij, kind van mij. Wil jij meebouwen aan mijn koninkrijk? Wil jij de hemel op aarde brengen? Wil jij eraan bijdragen dat de aarde en de hemel met elkaar in overlap komen? Kind van mij, weet je dan niet dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Je hebt een tempel van mij gekregen. Ik wil in jou wonen. Ik wil jouw tempel vullen met mijn glorie, met mijn kracht, met mijn genade, met mijn liefde. Ik wil jou gebruiken om aan andere mensen het goede nieuws, het evangelie van mijn koninkrijk te verkondigen. Ik wil jou gebruiken om aan de wereld die in angst zit, aan de wereld die in pijn zit, de wereld die in verdriet zit, de boodschap van mijn koninkrijk te verkondigen. Wil jij gehoorzaam zijn? Dan wil ik jou vullen met mijn Heilige Geest. En dan zul jij de kracht ontvangen van de Heilige Geest die jij nodig zult hebben om mijn getuige te zijn. Weet je dat dezelfde geest die Jezus uit de doden deed opstaan in jou woont? Gods woord zegt het. Dezelfde geest die Jezus uit de doden deed opstaan, die woont in mij. En ook in jou. En hij wil jou gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen op aarde. Hij wil jou gebruiken om naar de meest duistere plekken te gaan en Gods licht daar te brengen. Hij wil jou gebruiken om naar mensen te gaan die afgewezen zijn, om tegen hun te zeggen, maar ik hou van je en God houdt ook van je. Hij wil dat jij naar zieke mensen gaat, op hen de handen legt en tegen hun zegt, in de naam van Jezus, wees genezen en het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Maar hij wil jou en mij daarvoor gebruiken. Zullen we met elkaar gaan staan? Zover u kunt. Het ministry team mag inderdaad ook naar voren komen. En ik wil eigenlijk 2 oproepen doen vandaag. Ik zei zo net al, vandaag is de dag om voor Jezus te kiezen. En ik wil je uitdagen, als jij nog niet voor Jezus gekozen hebt, of jij nog niet zeker weet of jij je redding vastgesteld hebt, maar jij vandaag wil zeggen, maar ik wil achter Jezus aangaan, ik wil hem volgen, wat het mij ook kost. Ik geloof dat dit waar is. Ik geloof dat Jezus waar is. Ik geloof dat God echt is. En ik weet niet hoe, maar ik wil hem volgen. Wil je dan kort je hand opsteken? En ik ga niks geks doen of zo, maar laat me dan even je hand zien. En dit wil ik echt doen voor mensen die voor het eerst kiezen. Ook mensen op het balkon. Als jij nog geen keuze voor Jezus hebt gemaakt, doe het vandaag. Want er staat een eeuwigheid op je te wachten. Oké. Ik zie geen handen. Maar als jij er bent en je wilt vandaag wel die keuze maken, maar je durft nou je hand niet omhoog te steken, kom alsjeblieft naar gebed toe. Want we willen gewoon even met je praten. We willen er voor je zijn. We willen je dingen uitleggen. Misschien even kort voor je bidden als je dat fijn vindt. Maar we willen er voor je zijn. En de 2e oproep wil ik doen. of jij wilt bouwen aan Gods koninkrijk. Een paar maanden geleden was ik weer in dat saunaatje van mijn sportschool. Ik zat samen met een goede vriend van me. En er was nog een andere man van de jaren 40, die zat daar ook. En we waren met elkaar in gesprek. En zoals mannen altijd goede gesprekken hebben, ging het natuurlijk over auto's. Wat voor auto rij jij? Oh, ik heb een BMW. Nou ja, ik had toen nog geen auto. Nu wel. We hadden echt goede gesprekken, dat snap je wel natuurlijk. Het ging over auto's. En midden in dat gesprek, dat hele oppervlakkige gesprek, hoor ik God spreken. Ik had niet aan God gevraagd, Heer, gebruik me. Nee, ik was gewoon ontspannen en ik hoor een stem in mijn hoofd. Niet een hoorbare stem, maar een heel sterke gedachte. Hartslag ging omhoog. En ik hoor God zeggen, Marcel, deze man werkte vroeger bij Defensie. Bij het leger, het Nederlandse leger, Nederlandse Defensie. En vroeger was hij ook christen. Hij zat in de kerk, maar hij is teleurgesteld geraakt in de kerk. Hij is teleurgesteld geraakt in mensen. En zelfs zo heftig dat hij mij kwijt is geraakt. Hij gelooft niet meer in mij. Hij gelooft niet meer dat ik echt ben, dat ik besta. Maar ik wil hem terug als strijder voor mijn koninkrijk. Kun je je voorstellen hoe ik me voelde op dat moment? Ik zat in die sauna en ik denk, hoe? Wat zou dit nou teweeg brengen? God die zegt dat hij bij Defensie heeft gewerkt. Ik ken die man helemaal niet. Maar ik zeg midden in het gesprek tegen die man, mag je een gekke vraag stellen? Heb je voor Defensie gewerkt? En hij gaat rechtop overeind zitten. Hij zegt, hoe weet jij dat? Wie ben jij? Ik zeg, hoi, ik ben Marcel. En ik ben christen. En ik geloof dat God soms tot mij spreekt. En ik geloof dat God een woord voor je heeft. Klopt dat jij vroeger christen was? Maar dat je God kwijt bent geraakt? Hij zegt, ja, ik heb een woord voor je. God wil je terug als strijder voor zijn koninkrijk. Hij houdt van je, hij ziet je, hij kent je. Hij verlangt naar je. Hij is nooit opgehouden voor jou te houden. Zijn hand staat altijd uitgestrekt. Zijn armen staan voor je open. En het is aan jou om daarop te reageren. En op dat moment zegt die man, ik krijg helemaal kippenvel. We zaten in de sauna, mensen. Het was 90 graden. En die gast kreeg helemaal kippenvel. En op dat moment raakte de hemel de aarde. Op dat moment kon ik iets zien van Gods koninkrijk. En ik weet niet hoe het met hem is. Ik heb hem uitgenodigd naar mijn kerk te komen. Maar ik geloof dat hij veranderd naar huis is gegaan. Omdat God hem heeft ontmoet. Amen. En wat God aan hem vroeg. Wil jij een strijder zijn voor mijn koninkrijk? Vraagt hij ook aan jou vandaag. Gemeente. Ichtes VBG Wierde. Man, vrouw, jonge meisje. Hoe oud je ook bent. Hoe jong je ook bent. Hoe jouw verleden ook is geweest. Als jij gelooft dat Jezus voor jou aan het kruis gestorven is en opgestaan. Als jij gelooft dat Hij jouw koning is, dan wil Hij jou gebruiken. En Hij gebruikt hele simpele mensen zoals ik. Je hoeft geen een of andere superchristen te zijn. Je hoeft alleen maar een tempel van de Heilige Geest te hebben en open te staan voor meer van Hem. Sta jij open voor meer van God? Wil jij een bouwer zijn aan zijn koninkrijk? Wil jij een strijder zijn voor zijn koninkrijk? Wil jij naar die mensen uitstrekken die de wereld laat liggen? Wil jij liefde brengen aan mensen die in angst leven? Wil jij genezing brengen aan mensen die ziek zijn? Wil jij licht brengen aan mensen die in duisternis leven? Als jij dat bent, wil je dan gewoon je handen uitstrekken? Dan wil ik voor je bidden dat je de kracht van de Heilige Geest ontvangt. Want we kunnen zelf een groot verlangen hebben, maar vanuit mijzelf kan ik niks. Ik kan niks alleen. Ik heb God nodig. Ik heb de Heilige Geest nodig. Ik heb het vuur van de Heilige Geest nodig. Ik heb de kracht van de Heilige Geest nodig. Als jij dat bent, strek je handen uit. Doe het, alsjeblieft. Dan ga ik voor je bidden. En in de eerste dienst gingen heel veel mensen wachten totdat ik mijn ogen dicht deed en ging bidden. Maar strek je handen gewoon uit. Wees verlangend. Want God wil je iets geven. Vader in de hemel, ik dank u voor wie u bent. Dank u wel dat u niet een God bent van ver, maar een God bent van heel dichtbij. Dank u wel, Heer, dat u ervoor gekozen heeft om niet uw koninkrijk alleen te bouwen. Heer, u had ons niet nodig. Heer, u kon het zelf. U bent de schepper van hemel en aarde. Heer, maar toch kiest u ervoor om mensen zoals mij en mensen die hier staan te gebruiken om uw koninkrijk te bouwen. Heer, en wij weten, er zijn nog zoveel mensen die u niet kennen. Heer, er zijn zoveel mensen in Wierde en hier in omstreken die u nog niet kennen. Die voor de eeuwigheid verloren gaan. Heer, er zijn nog zoveel mensen belast. Er zijn nog zoveel mensen moe. Er zijn nog zoveel mensen die leven in duisternis. Zoveel mensen die leven in angst. Zoveel mensen die leven in pijn, in afwijzing. Heer, en ik geloof dat u ze wilt bereiken met uw koninkrijk. Dat u ze wilt bereiken met uw liefde. Heer, en ik geloof dat het uw verlangen is. Heer, maar dat is ook ons verlangen. Heer, geef ons wat we nodig hebben om uw koninkrijk te bouwen. Heilige Geest, val opnieuw over ons. Val opnieuw over ons. Vul ons op dit moment, Heer. Vul ons met kracht in de naam van Jezus. Vul ons, Heer. Breng uw hemel naar beneden, Heer. Vul ons, Heer. Vul ons kleine tempeltje. Vul ons kleine tempeltje met uw aanwezigheid, grote God. Vul ons op dit moment. Heer, brand weg wat niet van u is. Kom met uw vuur op dit moment. Heer, louter ons zoals u goud loutert. Heer, en laat ons aanstichters zijn. Zoals het vuur zich kan verspreiden, willen we ook uw vuur, uw liefde, uw genade, uw kracht, uw wijsheid, uw ontferming, uw aanwezigheid verspreiden in Nederland. Heer, gebruik deze gemeente. Gebruik het leiderschapsteam van deze gemeente. Gebruik de jongeren van deze gemeente. Gebruik de ouderen van deze gemeente. Heer, gebruik ons, Heer. Wij zijn beschikbaar. Maar we kunnen het niet alleen. Vul ons met kracht. Dat spreek ik over je uit in de naam van Jezus. De naam die hoog verheven is boven alle namen. De naam aan wiens naam geen gelijke kent. De koningen der koningen, de schepper van hemel en aarde. In Jezus' naam. Amen. Amen.